Wij proberen vanavond weer een draad op te nemen in de eerste Korinthebrief. Hoofdstuk 1. Waar de apostel de Korintiërs bij wijze van spreken de hemel in prijst. Als hij ze noemt geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. En waarbij hij schrijft dat zij in alles rijk zijn geworden in Christus, in alle reden en alle kennis en zo verder. Maar dat is niet de aanleiding van het schrijven van de brief, uiteraard. Neemt niet weg dat dit natuurlijk waar was. Deze mensen in Korinthe hebben het evangelie gehoord, oorspronkelijk voor het eerst van de apostel Paulus. We lezen dat in Handelingen 18, meen ik. Maar daarna is er nog wel het een en ander gebeurd en zou er ook nog wel het een en ander gebeuren. Ik heb vorige keer gezegd dat de apostel ervan verdacht wordt, meteen nadat hij Korinthe had verlaten, deze brief geschreven heeft terug aan de Korintiërs. Ik moet u zeggen dat uit de inhoud van de brief blijkt dat dat toch lijkt mij niet mogelijk is. Dat wil zeggen, hoe zou er dan echt in een paar dagen tijd of in een paar weken tijd dan al zoveel oneenigheid ontstaan zijn in Korinthe en bovendien al zulke vaste gebruiken die later genoemd worden in de brief. Met andere woorden, ik blijf bij wat ik vorige keer gezegd heb in het algemeen, namelijk dat wij niet weten wanneer deze brieven, want het slaat op alle Nieuwtestamentische brieven eigenlijk, wanneer deze brieven geschreven zijn. En we zouden dus ook geen conclusies uittrekken. Dat heb ik ook vorige keer gezegd. Het simpele ontbreken van datering is voldoende om te begrijpen dat de datering dus inderdaad geen rol speelt in het hele verhaal. En dat blijkt ook wanneer men die brieven bestudeert. Bij mij is nooit opgekomen de vraag van, maar wanneer is die brief nou geschreven? Eigenlijk. Ja, dat hoort er altijd bij. Je wil die dingen dateren, maar als je die brieven leest, dan kom je niet op die gedachte. En dat is terecht. Daarom is er ook geen datum bij vermeld. Maar wat wij vinden is aanleiding voor het schrijven van deze brief. Namelijk in de volgende verse, dat wil zeggen vanaf vers 10. Begint niet voor niks met maar. Want er is wel wat mis. Er staat maar, ik bid u broeders door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt, of wat, in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Want mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zegt dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Het is wel aardig dat de man er meteen op terugkomt en zegt, oh ja, misschien toch nog wel, maar hij was het zich in ieder geval opnieuw. Het is toevallig, ik keek in mijn Bijbel, dus straks denk ik, hij wordt toch wat dik. En dan komt er al die van die briefjes in verdwaald raken. Wat laat ik zoiets zo gauw? Een brief van de koningin. Ja, dat is dat zo. En een oude preek, zal ik maar zeggen. Het ding wordt dikker en dikker. En er zijn ook foto's erin van de tabernakel in de, ergens in een tent. Een foto van Maxima heb ik ook nog steeds bij me. Achter een lessenaar die toch verdacht veel op onze eigen lessenaar lijkt. Die we bij de tent meestal gebruiken. Dus dat vind ik wel een leuke foto. En een foto van een doopdienst. Ja, daar ben ik aan het dopen, ja. Goh, dat is Esther. Hoe heet ze?
De Lange.
De Lange, ja. Ja, Esther de Lange. Oh, heb ik die gedoopt, dacht ik net. En weet ik niks meer van. Dat vergeet ik. En dat doe ik niet met opzet. Maar ja, zo belangrijk is dat niet. Wie het is. Hè? Ik ben ook met personeel, denk ik altijd. Dus vooruit maar weer. Het is wel handig als je de naam weet. Als je iemand dopen moet. Maar, dan, maar voor de rest weten wij toch niet. Hè? Ik zeg ook altijd op grond van je geloof. Of op grond van uw geloof. Mensen willen gedoopt worden. Nou, dat kan. Toch? En dat hoef ik niet te doen. Dat kan een ander ook doen. Dat is geen punt. Dus, wie het doet, maakt trouwens helemaal niks uit. Wij weten het trouwens ook nooit. Hè? Johannes de Doper doopte. Maar wij weten ook uit de Bijbel dat hij daar personeel voor had. En de Heer Jezus doopte. Dan staat erachter, hoewel hij niet zelf doopte. Maar ja, dan deden de discipelen dat zeker of zo. Waaruit je maar weer ziet dat dat dus ook allemaal niks uitmaakt. En wat de apostel Paulus betreft. Wel, hij heeft het, schijnt het wel gedaan te hebben, maar wie dan allemaal, dat wist hij niet. Schijnt ook anderen gedaan te hebben. Men doet het immers, vreemd is dat men die formulering nooit begrijpt. Hè? Men doet het immers in de naam van. Dat wil zeggen namens, in opdracht van. Niet op persoonlijke titel. Ik doop u in de naam van de Heer Jezus Christus, of hoe je dat maar zegt dan. Want het doet er niet toe hoe je dat zegt. Het gaat erom dat je de verantwoordelijkheid niet neemt en zegt, nou, ik doe het namens. Anders zou ik er niet aan beginnen. En ik moet het wel doen, want ja, het is me gevraagd. Er is water, wat verhindert mij? Zo werken die dingen. En vanavond gaan we natuurlijk niet over het doop praten, maar ik vind het wel aardig dat de apostel zegt, ik heb alleen Crispus en Gaius gedoopt. Oh ja, ook nog. Het huisgezin van Stefanus heb ik ook nog gedoopt. En daarna maakt hij er end aan en zegt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Maar in ieder geval, of je mensen nou wel gedoopt heeft of niet, daardoor werden ze niet aan hem verbonden. En als Petrus daar gedoopt heeft, wel, daardoor werden die dopelingen niet verbonden aan Petrus. En hetzelfde geldt voor Apollos. Want men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Men wordt in zijn naam gedoopt. Dat wil zeggen, namens hem wordt men gedoopt. De enige die ons kan dopen in principe is eigenlijk de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Maar die is hier niet. Om redenen die we een andere keer weer bespreken. Dus ja, dan doet een ander dat namens hem. En dat is wat er gebeurt. Maar men wordt verbonden met de levende Christus. En that's it. Dat wil zeggen, meer valt daar niet over te zeggen. En de apostel die maakt zich zorgen doordat deze gemeente in Korinthe verdeeld was in verschillende gezinten, zeg ik dat maar, in verschillende groeperingen. Die zich associeerden, stuk voor stuk, kennelijk, met verschillende predikers. Dat wil zeggen, sommige van de apostelen, of wie het maar waren. Daar identificeerden zij zich dus mee. De ene hoorde bij de groep van Paulus, en de andere hoorde bij de groep van Apollos, en de andere hoorde bij de groep van Petrus. En dan had je er nog die dachten dat Christus ook een partij was op hetzelfde niveau. Dat is in onze dagen ook nog steeds zo. Hè? Je hebt er die zeggen, ik hoor bij dit en ik heb er dat. Hier op Urk hou ik me dan maar even in. Ik krijg er altijd last mee. Dus ik doe maar even voorzichtig. Hè? Maar als je mensen vraagt naar hun geloof, dan zeggen ze nee, maar ik ben zus of ik ben zo. En ze noemen een of andere genootschap. En hier niet misschien, maar soms noemen ze ook de naam van een persoon. Toch? Ook in Nederland gebeurt dat niet zoveel, want in Nederland willen we dat niet hebben eigenlijk. Namen van mensen. Maar die dingen gebeuren wel. En dan heb je ook nog een categorie die zegt, nee, daar hoor ik niet bij. Ik heb daar allemaal helemaal niks mee te maken. Ik ben van Christus. En dat is ook niet correct, want we hebben er wel mee te maken. Wij maken deel uit van één algemene heilige christelijke kerk. En daar gaat het om. Zie? Wij zouden ons niet verdelen in partijschappen, om eens een klassiek Nederlands woord in dit verband te gebruiken. Wij zouden ons daar niet in verdelen. Wij zouden ons daar niet bijvoegen eigenlijk. Wij zouden ons daar ook eigenlijk niet tegen afzetten. Het zou namelijk helemaal geen rol spelen. Wij zijn kinderen Gods. En wij behoren dus tot die ene gemeente. Dat wordt later uitgebreid besproken hoor. Met name in deze brief, logische wijze. Want dit is die brief waar uitgebreid gesproken wordt over de gemeente als lichaam van Christus. En dat we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dat is inmiddels al hoofdstuk 13. En daar gaat het helemaal niet over de waterdoop overigens. Dat is nou wat je noemt geestesdoop. Door één geest in één lichaam gedoopt. En in dat lichaam zijn inderdaad verschillende leden die niet allen dezelfde werking hebben, maar ze horen bij dat ene lichaam. En als ze zich daarnaast noemen met de naam van Paulus of Apollos of Kefas of Christus, dan onttrekken zij zich in de praktijk aan dat lichaam. Want dat is wat het is, hè. Men onttrekt er zich aan. Nou goed. We hebben het daarover. Maar Paulus had ervan gehoord. En het is voor hem reden om daar meteen een brief op te schrijven. Dat wil zeggen, het is aanleiding voor hem tot deze brief. En daarna voor nog een. Want het probleem lost zich niet op. Wordt ook niet opgelost hier in Korinthe. En hij zegt het hier bij de introductie van de brief, al moet ik meteen zeggen dat hij het onderwerp ook eerst schijnt los te laten, om er daarna in hoofdstuk 3 even op terug te komen en veel hoofdstukken verder dan opnieuw wanneer hij spreekt over de eenheid van de gemeente. In eerdere hoofdstukken spreekt hij over dat wat gelovigen in de praktijk dan toch verdeelt. Maar het heeft altijd van doen met de vleeselijke dingen, de aardse omstandigheden. En als men christenen en christendom ziet als, laten we zeggen, een wereldgodsdienst, als een categorie hier in deze wereld, ja, dan blijf je daar dus in steken. Maar het is precies wat de apostel zegt. Wij horen niet bij deze wereld, wij zijn er juist aan ontrokken. De wereld kenmerkt zich door verdeeldheid. Wij die deel uitmaken van een nieuwe schepping zijn één in Christus. Het probleem is dat wij zelf eerst geneigd zijn dat te ontkennen en daarna maatregelen te nemen om toch één te worden. Zogenaamd omdat dat moet. Dat moet helemaal niet. Wij moeten niet één worden. Dat kan dus ook niet. Wij zijn één. Wat wij zouden doen is die eenheid die wij in Christus hebben erkennen. En alles wat we doen, dat wat verdeeldheid brengt, is dus in wezen, onbijbels, maar dat is de nette term dan toch, hè? Toch? Het werk van Christus is dat hij ons één maakt, dat hij één gemaakt heeft, en dat de bedoeling is dat we als eenheid functioneren, is alles wat verdeeldheid brengt, dus eigenlijk gewoon antichristelijk. En dat is een minder prettige term dan slechts onbijbels. Maar daar gaat deze brief over. Hoe dan ook, er waren wat problemen in Korinthe. We kunnen dat in Handelingen ook lezen. Maar Paulus noemt dat meteen scheuringen. Hij zegt, ik bid u, vers 10, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en dezelfde gevoelen, zeg maar, dezelfde gezindheid en gerichtheid. Wij weten ook welke gezindheid of welk gevoelen dat is, of zou moeten zijn. Dat lezen we bijvoorbeeld in Filippenzen, waar staat dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was, enzovoorts. Een van dienstbaarheid namelijk. Maar goed, daar hebben we het dan nog wel over. Maar Paulus zegt, ja, want ik weet daarvan, want mij is dit bekendgemaakt, mijn broeders, door die van Chloe zijn, daar staat die van het huisgezin van Chloe zijn. Ja, vul maar wat in. Ik denk dat het gewoon gaat over een groep van gelovigen die samenkwam ten huize van, dan wel georganiseerd door Chloe. Dat vind je vaak terug in de Bijbel. Ik hoef maar de bladzijde hiernaast te kijken. Dat is Romeinen hoofdstuk 16. Daar vind je dat ook. Hè? In Rome, Priscilla en Aquila. En ook al de en degenen die bij hun thuis zijn. En al de gemeenten, de heidenen. En groet ook de gemeente in hun huis. En groet en dan nog van nog weer een ander huis. Van Aristobulus, dat is vers 10. En in vers 11 het huisgezin van Narcissus. Kortom, het woord huis of huisgezin is daar een paar keer ingevoegd. Want men wilde het woord gemeente nou ook weer niet invoegen natuurlijk. Maar het komt er gewoon op neer, degene die daar en daar samenkomen. Maar dat is geen verdeeldheid. Dat we op verschillende plaatsen samenkomen heeft een praktische reden. En zelf ook in Rome, een grote stad, waar wij zouden nu zeggen, er waren wijkgemeenten. Maar goed, men kwam op verschillende plaatsen samen, dat kan. Maar daarom hoeft men nog niet een verschillende zin of een verschillend gevoelen te hebben of zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Die letterlijke kerkmuren, dat is niet wat ons scheidt. Maar bovendien, als wij over kerkmuren spreken, bedoelen we meestal niet de letterlijke kerkmuren. Of je moet toevallig een gesprek hebben met de aannemer over de renovatie, dat zou kunnen. Maar daar hebben we het nou niet over, hè. Maar die andere kerkmuren, dat maakt natuurlijk wel scheiding. In principe moet dat niet zo zijn, zegt de apostel. Hij zegt, want het is aards en het is vleeselijk, maar dat staat een bladzijde verder. In het eerste gedeelte van hoofdstuk 3... Ik blijf eerst even hier in hoofdstuk 1. Mij is bekendgemaakt dat er scheuringen zijn. Schismata noemen wij dat. Dat woord staat er dan feitelijk ook. Hè? Een schisma heet zo'n ding. Een scheuring. Dat noemt men een kerkscheuring. En het woord komt meestal in meervoud voor. Schismata. Dat is niet leuk om over te praten, want het hoort zo niet te zijn. En eigenlijk moeten we er ons voor generen, toch? Wij zijn één in Christus. En heel dat idee van dat je bij een bepaalde club hoort, dat moet je uit je systeem zetten. Daar moet je niet in geïnteresseerd zijn, daar moet je niet naar vragen. Je hebt met twee soorten mensen. Je hebt gelovigen en je hebt ongelovigen. En wanneer wij gelovigen zijn, vormen wij een eenheid die heet Ecclesia, de uitgeroepenen, de gemeente. En we vormen een eenheid, een gemeenschap. En we zouden elkaar lief hebben, zorg voor elkaar hebben. Samen groeien we op, wassen wij op in kennis, in genade, in geloof. En hoe de Bijbel dat allemaal maar noemt. En zijn we onderweg naar de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat is het dan. En al het andere speelt geen rol van enige betekenis. En als men dan zegt, ja, maar er moet toch zus en er moet toch zo, dan moet ik u zeggen, nee, dat moet helemaal niet. Dat is wat in de wereld werkt. Je moet toch georganiseerd zijn en al dat soort dingen meer. Helemaal niet. Wij zijn georganiseerd van Gods wegen. Het lichaam, je hoeft niet een lichaam te organiseren. Het lichaam is georganiseerd, is van organen. Soms ook van orgels, voorzien. Organ, hè. Maar goed, het lichaam is van organen voorzien. Dat is van Gods wegen gebeurd, die aan een ieder een loopbaan geeft, enzovoort. En dus een plaats in het lichaam. En dat is het dan. En alles wat wij organiseren, niet alles moet ik zeggen, maar als wij menen te moeten organiseren, is de kans groot, dan zeg ik het heel voorzichtig, dat wij daarmee Gods organisatie in de weg staan. Zo simpel is dat. Hè? Ik bedoel dit, ik neem maar een eenvoudig voorbeeld. Als de Bijbel nou leert dat alle gelovigen priesters zijn, en er is een kerkgenootschap die priesters gaat aanstellen, dan heb je meteen heel die Bijbelse waarheid ongedaan gemaakt. Hè? En waarom heeft men dat gedaan? omdat men niet wil dat alle gelovigen priesters zijn. Soms met de beste bedoelingen niet, men vindt ze niet bekwaam of wat dan ook. Maar de Bijbel zegt dat God ons daartoe bekwaam gemaakt heeft en dat onze wedergeboorte tot gevolg heeft dat we priesters zijn. We zijn net als de zonen van Aaron als priesters geboren, in dit geval dus wedergeboren. Doe maar. Maar als men daar niet mee leven kan of dat niet wil, dan doet men het andersom. Men ontkent het niet, maar men gaat priesters aanstellen, zodat meteen iemand die niet tot officieel is aangesteld, dus kennelijk geen priester is. Maar we zijn het wel allemaal. En hebben die verantwoordelijkheid. In de eerste plaats volstrekt persoonlijk naar de Heer toe. En als iemand het gaat organiseren, ja, dan krijg je dus verantwoordelijkheid naar de organisatie en niet meer naar de Heer. En dat heeft de kerk, de christendom, heeft dat altijd gedaan. Hè? Het is niks nieuws, maar het gebeurt tot in onze dagen. Continu gaat dat altijd maar door en is er altijd die strijd van aan de ene kant wat de Bijbel leert en de andere kant de organisatie. En dat is niet alleen zo bij de Jehovah's getuigen. Want die hebben het namelijk niet over de kerk, maar over de organisatie. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, want zo moet je dat uitspreken, naar het schijnt. Dat heeft natuurlijk een historische achtergrond. In de eerste plaats de achtergrond in Handelingen 18 zelf, waar wij die geschiedenis vinden. En het werpt ook meteen licht op hoe die brief zo meteen verder gaat. Handelingen 18, daar is Paulus in Korinthe. Uit Athene verdwijnt hij en komt in Korinthe, dat lag voor de hand, want het is niet zo ver daar vandaan. Paulus kwam Korinthe, vond daar een zekere Jood met name Aquila enzovoort. Die was tentenmaker van zijn vak en Paulus had dat ambacht ook geleerd. Dus dat kwam allemaal heel goed uit. En verder ga ik daar maar niet op in. Maar Aquila en zijn vrouw Priscilla waren gelovigen. En vanuit hun huis, om zo te zeggen, predikte Paulus dan het evangelie daar in Korinthe. Met inderdaad enig resultaat. Het resultaat was weliswaar dat mensen tot geloof kwamen. Maar ook dat er meteen een rel ontstond in de stad. Want dat veroorzaakten de Joden. Je mag het niet hardop roepen, maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè? De Joden veroorzaakten een rel tegen de prediking van het evangelie. En het resultaat is dat er een rechtszaak plaatsvindt. Even kijken waar het staat. In vers 12 van Handelingen 18. Als Gallio stadhouder van Achaïa was, stonden de Joden eendrachtig. En Korinthe was de hoofdstad van Achaïa, overigens. Stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, de bema, de rechterstoel, zeggende: deze raad de mensen aan dat zij God zouden dienen in strijd met de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio, want Paulus mag dan wat zeggen als verdachte, weet je wel, toen zei Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan waren, o Joden, zo zou ik met reden uw lieden verdragen. Leuk, hè? We kennen de uitdrukking O Caesar en O Centurion, en nu is het O Joden. Ja. Zo zou ik met reden uw lieden verdragen, zei Gallio. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, uw wet, zo zult gij zelf toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Hij ging niet een kopje thee met ze drinken ook of zo. Ja, dat zijn moderne methoden, maar vooruit. Hij dreef hen weg van de rechterstoel. U weet hoe dat gaat, je ziet zo'n man voor je in, weet je wel, met zijn Romeinse tunica, ja, een tenue. En dan zo met het handje zo van: wegwezen jongens. Hij dreef hen weg van de rechterstoel, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. Dat wil zeggen, ze begonnen daar te knokken. Pal voor de, die rechterstoel, dat is het openbare. Dat is aan de markt van Korinthe. Staat er nu nog, staat een bordje op. Bema staat erop. De gids vertelt je niet eens waarom dat erop staat. Maar vooruit. Ik ken de Bijbel ook niet. Maar toen maar weer. Maar van Gallio staat, hij trok zich geen van deze dingen aan. Maar hier zie je de Grieken, de Joden en Paulus en achter Paulus uiteraard de christenen. Dus het is één grote consternatie. Maar Gallio zegt, daar heb ik niks mee te maken. Jullie vechten het maar uit. Hij doet er niks aan. Maar goed, Paulus verdwijnt dan uit deze roerige stad. Want de roerige stad was het. Ik geloof dat ik u dat vorige keer al verteld heb. Korinthisch leven is een Griekse uitdrukking, maar het is niet best, hè? Leven als een Korinthiër. Nou goed, havenstad. Maar er staat, als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeder en scheepte vandaan naar Syrië enzovoort. En hij ging daar Efeze. Hij liet het achter zich. En daar gaat het om, wat je vindt is een stad met tumult. Met partijen. Die elkaar het leven zuur maken. En dat zet zich voort. In de gemeente als zodanig. En dat is waar het over gaat. Hè? En wat Apollos betreft. Die wordt ons geïntroduceerd hier in. In 1 Korinthe 12. Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Die Apollos komen we ook in dit hoofdstuk voor het eerst tegen. Dat is. Niet in Korinthe overigens, maar wel meteen daaroverheen. Namelijk in vers 24 is dat. Een zekere Jood met name Apollos van geboorte in Alexandrië, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen en vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. Hij was dus wel machtig in de schriften, maar dat zijn de oud-testamentische geschriften. En van de nieuw-testamentische zaken wist hij dus toch niet zo geweldig veel, om zo te zeggen. Maar deze begon vrijmoedig te spreken in de synagogen. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg gods bescheidenlijker, gedetailleerder, nauwkeuriger. Uit. En als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Wat er gebeurt is dat Paulus Korinthe verlaat. Hij komt in Efeze en verdwijnt uit Efeze. En daarna komt deze Apollos ten tonele in Efeze. En hij predikt ongetwijfeld het evangelie. Hij kent de schriften en de normale manier, zeker met betrekking tot de Joden, van prediking van het evangelie. Die is uiteraard vanuit het Oude Testament, hè. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Wij prediken dat Jezus is de Christus. Welke Christus? Hoezo Christus? Wat is dat? Niet maar wie is hij? Dat weten we, Jezus. Maar wat is dat, Christus? En het antwoord is, de Christus, dat is diegene wiens komst gedetailleerd in het Oude Testament wordt aangekondigd. En eerst moet je uit het Oude Testament een beeld hebben of krijgen van, wie, van wat dat is of wie dat is, hoe zo iemand is, die Christus. En daarna kun je zeggen, kijk, en Jezus is die Christus. Zodat de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten gewoon kan vragen, wie is dat eigenlijk, de Christus? Wiens zoon is hij, bijvoorbeeld. En hij vroeg niet, wie ben ik? Dan vroeg, wie is de Christus? Wiens zoon is hij? Maar bij andere gelegenheden vroeg hij, wie zeggen de mensen, wie zegt gij dat ik ben? En dan is het antwoord, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, enzovoorts. Maar het idee van Christus of Messias, zo u wilt, dat is ontleend aan het Oude Testament. En dat men Jezus niet als de Messias ziet tot vandaag in het Jodendom, komt omdat zij, de Joden, zelf hun eigen Oude Testament niet kennen. Nee, wat dat toch voor een dwaas idee is. Men denkt, Joden hebben het Oude Testament en dat kennen ze van haven tot God, daar weten ze alles van. Dat is net zoiets als dat christenen die geloven in heel de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, en dat je dan denkt dat die christenen allemaal de Bijbel kennen. Was dat maar waar? Dan ging ik over 2 jaar met pensioen. Nou, misschien nu meteen in de fut trouwens. Was dat maar waar? Dat is niet zo. Toch? En de meesten hebben er totaal geen interesse in ook. En hetzelfde geldt trouwens net zo goed voor Mohammedanisme. En wat heb je nog meer voor ismen allemaal? U denkt toch niet dat die mensen hun heilige boeken kennen? Nou, sommigen een beetje. Naar wat uitkomt en naar wat ze praktisch kunnen toepassen. Zoals met de Joden ook. Maar de Christus. Dat het Oude Testament leert dat de Christus eerst zou lijden en al zo zijn heerlijkheid zou ingaan, dat is een volstrekt onbekend. Dat willen ze ook niet horen, omdat ze meteen begrijpen dat daarmee Jezus dus blijkbaar toch echt de Christus is. Men is allergisch voor die gedachte alleen al. Maar het is zo, hij zou lijden en al zo zijn heerlijkheid binnengaan. Ze waren tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En nogmaals, in het christendom is dat net zo. Daar is men ook traag. Men is wellicht, als het meevalt, is men geneigd te geloven dat hij verzoening tot stand heeft gebracht voor onze zonden. Maar dat we daarmee bevrijd zijn van de heerschappij van de wet, dat wil men dikwijls niet aannemen. Maar dat hij bovendien in de toekomst op aarde zal verschijnen om een troon op te richten in Jeruzalem en alle volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen om daarover te regeren, nog in deze oude wereld wel te verstaan, ja, dat wil men niet weten. Terwijl het uitgebreid beschreven wordt in het Oude Testament en nog uitgebreider wordt beschreven hoe dat dan tot stand zou komen. En dat moet allemaal nog gebeuren overigens. Maar men weet dat niet. En dit is het probleem hier met Apollos ook. Hij is in Efeze. Hij wordt terechtgewezen door meneer en mevrouw. Dat wil zeggen door die twee Joden die uit Rome afkomstig waren. Aquila en Priscilla. De tentenmaker of tentenmakers of hoe het maar heten mag. En hij verdwijnt uit Efeze. En gaat naar Korinthe. En hier staat erbij, hij heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Oké. Maar blijkbaar zagen de Korintiërs, zeker de gelovigen in Korinthe, Paulus anders dan Apollos. En ik persoonlijk heb het vermoeden, kijk, het staat er niet zwart op wit en ik spreek die man later nog, dat weet u, hè. Ik spreek Apollos nog, Petrus ook trouwens, later nog. Dus ik ben heel voorzichtig met wat ik zeg. Maar wij krijgen de indruk dat Apollos zich hier niet heeft laten beleren en dus uit Efeze vertrok. En hij ging naar Korinthe. Hij zal daar ongetwijfeld het evangelie gepredikt hebben. Dat houdt in dat Jezus is de Christus. En dat men zalig wordt door geloof in hem en daarmee in zijn werk enzovoorts. Maar dan, en daar gaat het over, wat komt daarna dan? Dan is de vraag, maar nu, nou ben je een kind van God, dan ben je wedergeboren en dan? En dan, nou ja, wat er dan komt is, dan maak je deel uit van die ene heilige algemene christelijke kerk. Dan ben je lid van het lichaam van Christus. Dan ben je een orgaan in dat lichaam. Je hoort niet meer bij de wereld. Je hebt nu je verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En je groeit op naar een erfenis die voor je bewaard wordt in de hemel. De erfenis bestaat uit priesterschap in elk geval, maar ook koningschap enzovoorts. Maar dat zijn dingen waar vele gelovigen van vandaag zelfs maar nooit van gehoord hebben. Gaat voorkomen aan hen voorbij. En dat komt omdat ze hopen dat de Heer wat aandacht heeft voor hun eigen problemen. En hopen dat de Heer in zijn kracht iets kan toevoegen aan onze zwakheid in ons maatschappelijke, culturele en niet in de laatste plaats ook gezins- en huwelijksleven. Toch? En dat laatste, dat vind je dus op de boekentafel altijd, hè, aan christelijke literatuur. Hè? Ik krijg altijd van, omdat we officieel boekhandel zijn ook nog, krijgen we altijd van die folders, van die uitgevers. Ik hoop niet dat ze dit horen. Maar goed, misschien ook wel. Maar goed, dan krijg ik van die uitgevers, van die folders met weer een boekje en dan een geweldig boek. Iemand heeft diepgaande studie gemaakt. Is een paar jaar teruggetrokken, diepgaande studie gemaakt van de Bijbel. En die komt nu terug naar Nederland. Oh nee, die heeft een boek geschreven. En je weet nou precies hoe wij ons christelijk leven moeten inrichten enzovoort. Ja. Bij nader inzien ken ik die man ook nog. Schiet me ineens te binnen. Ik was even die naam kwijt, maar die komt, terwijl ik vertel, komt dat boven. Maar goed, hè. Of je krijgt weer een geweldig boek waarin dan op eenvoudige wijze uiteengezet wordt. Nou, dan lees ik alweer verder. Waarom moet het op eenvoudige wijze? Hoezo? U denkt toch niet dat God erg simpel is? Erg eenvoudig? Waarom moet het op eenvoudige wijze? Het punt is dat in het Oude Testament vinden wij in het algemeen beloften. Ook samengevat trouwens als één, in enkelvoud, beloften. Omdat al die beloften in het Oude Testament toch heus samenkomen in die één. In wie al de beloften, God, zoveel als ze zijn, ja en amen zijn. Was dat 2 Korinthe 1? Of wel? Nou goed. Dit is het Oude Testament. Al die lijnen komen bij elkaar. Al die beloften, hoe verschillend van aard ze ook zijn, ze komen bij elkaar in een en worden vervuld in Christus. Men heeft ons geleerd, dat is wat de gelovige Joden, of hoe ze maar heten, verwachten. Hè? De komst van de Messias en daarmee de vervulling van de profetieën enzovoorts. Dat is ook zo. En dat is de categorie Apollos. Machtig in de schriften. Dan moet je dingen geweten hebben. Maar het punt is dat daarmee, met de komst van Christus, het nieuwe verbond aanbrak. En dan herhaalt de geschiedenis zich min of meer. Dat wil zeggen, dan is dat aangebroken. Oké, dat is de vervulling van het Oude Testament. Maar daarna leven wij onder dat nieuwe verbond in de praktijk. Hoe nu? Bovendien, het nieuwe verbond kent opnieuw beloften. Althans, vooralsnog. Dat wil zeggen, die worden aan ons gedaan in onze tegenwoordige bedeling. En dus spreekt de Hebreeënbrief inderdaad over betere beloftenissen. Die bevestigd zijn in een beter verbond. Je hebt het oude verbond met zijn beloften. Je hebt ook een nieuw verbond met beloften. Enzovoorts. Zie? En bovendien ook nog, je vindt in het oude verbond beloften aan Israël gedaan, dat Israël de eerstgeborene zou zijn onder de volkeren. Maar sinds de komst van de Messias is Israël als volk terzijde gezet en verzamelt God zich in gemeenten die in het Oude Testament verborgen was gehouden. Hoe nu, Apollos? Wat moeten wij met die gemeente? Wat is daarmee? En dat is, denk ik, wat Aquila en Priscilla aan Apollos hebben uitgelegd en waarvoor Apollos dus week. Maar ik ben ervan overtuigd dat Apollos in Korinthe een eenvoudige boodschap gepredikt heeft. En tegelijkertijd dat Paulus heel wat meer te vertellen had. In ieder geval waren kennelijk Aquila en Priscilla daarvan op de hoogte. En zij legden dat dus aan Apollos uit. En daarna sla ik me gauw weg, want ik kan dit veel beter vertellen aan de hand van de eerste Korinthebrief gewoon. Want, ik hoop dat u die brief kent eigenlijk, hè? Dat is makkelijker praten. Hè? Want hij introduceert, Paulus introduceert in 1 Korinthe 1... Vanaf vers 10 introduceert hij die scheuringen die daar zijn. En hij komt er pas op terug in hoofdstuk 3. vers 3, om het makkelijk te houden nu maar weer. Gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, en daarmee grijpt hij dus terug op hoofdstuk 1, enzovoort. Hè. En in die tussentijd komt hij ineens met een heel ander verhaal. Schijnt het. Want ik heb gelezen tot en met vers 16, waar Paulus zegt, nou ik ben blij dat ik mijn naam niet ergens aangegeven heb. Als jullie mijn naam toch gebruiken, gebruiken die ijdelijk. Ik heb er geen aanleiding toe gegeven, dus ik ben er ook niet verantwoordelijk voor. Want zegt hij, Christus heeft bovendien mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dan heeft hij het vervolgens over het evangelie dat geacht wordt dwaasheid Gods te zijn. Nou ja, het is wijsheid Gods, maar in de ogen van de mens dwaasheid. Hij heeft het over begrippen wijsheid en dwaasheid ineens. En dan vraag je je af, wat heeft dat dan met scheuringen te maken? Zo van de Grieken willen filosofie, willen wijsheid. Maar in plaats daarvan krijgen ze de boodschap, een eenvoudige boodschap van het evangelie. Wat dat leert dat men door de dood notabene van de Heer Jezus in het bijzonder. Dat men daardoor gerechtvaardigd wordt van zonde. En dat men door zijn opstanding uiteraard eeuwig leven ontvangt enzovoorts. Waardoor men bovendien buiten de wereld als zodanig komt te staan. Dat wil zeggen, dat is een prediking die compleet los staat van en voorbij gaat aan welke menselijke wijsheid dan ook. En eigenlijk moet ik dus nou nog een hoofdstuk terug in Handelingen waar ik net was. Dat is Handelingen 17, waar Paulus in Athene, de vloer aanveegt met alle menselijke wijsheid, alle menselijke filosofie in één klap. En dat is waar het over gaat hier, hè? In dit stuk van 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Er staat in mijn Bijbel boven de wijsheid van God en de wijsheid der wereld. Ja, precies, staat los van elkaar. En dat verhaal over die wijsheid gaat verder in hoofdstuk 2, inderdaad het hele hoofdstuk uit. Waar Paulus zegt, nou ja, er is wel wijsheid, maar dat is een wijsheid van God en die is niet naar de mens. Hij zegt, en die predik ik ook. Al heb ik er in Korinthe niet de kans toe gehad eigenlijk. En dan komt hij weer terug bij die scheuringen. En de vraag is, wat heeft dat met elkaar van doen? En het antwoord is uiteraard dat die scheuringen ontstaan doordat de een wel wat wijsheid wil horen, wel wat bij wil leren en de ander niet. Dat de een wel liefde heeft voor het woord van God en de ander roept, geef mij maar het eenvoudige evangelie. Dat is een klassieke term, hoor, trouwens, deze. Ik zou er zelf niet opgekomen zijn, maar het is een bestaande term. Geef mij maar het eenvoudige evangelie. Zo van laten we maar dicht bij het kruis blijven, enzovoorts. En men haalt dan inderdaad een tekst aan hier uit 1 Korinthe 2 overigens. Daar hebben we het nu nog niet over, ik ga er ook nog niet op in. Waaruit blijkt dat men de tekst dus niet begrijpt. En de context al helemaal niet. Waar het op neerkomt is dat wij Paulus kennen als de man die gemeentelijke waarheid kent. Zie? En ook zal prediken. Die... Laat ik nog een beetje vooruitlopen dan. Paulus zegt, ik had u met vaste spijs willen voeden en niet maar met melk. Dat is in 3 vers 1 en 2. Dat gaat over die scheuringen. En dan zegt hij, ik had u met melk willen voeden, met vaste spijs willen voeden, maar het is niet gebeurd. Ik kon u alleen maar met melk voeden, want die vaste spijs verdroegen jullie niet. Diezelfde gedachten van melk en vaste spijs vinden wij aan het einde van Hebreeën hoofdstuk 5. In de Hebreeënbrief dus. En daar beklaagt de apostel zich over precies hetzelfde. En hij zegt daar wat het verschil is tussen melk en vaste spijs. Overdrachtelijk dan, hè? Want het is natuurlijk niet letterlijk. Hè? Het is overdrachtelijk. Wat is het verschil tussen melk en vaste spijs? Wel, melk mag dan aanduiding zijn van het woord van God. Dat is ook zo. Maar het heeft van doen met aardse en zichtbare omstandigheden. Het heeft van doen met de moeder, want melk is niet kalverenmelk of goede melk. Melk is moedermelk, hè? Dat weet u, hè? Het heeft van doen met de moeder, de aardse kant, de zichtbare kant, uiterlijke dingen. Daar heeft de Bijbel het een en ander over te zeggen. Maar de essentie van de prediking is uiteraard niet het uitwendige. Essentie is nooit het uitwendige. Essentie is, volgens de definitie van het woord, het inwendige. Paulus zegt, de vaste spijs bestaat daaruit dat we Christus leren zien en kennen als degene die niet hier op aarde een functie vervult, maar degene die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, die gesteld is tot hoge priester van zijn volk, en dat zijn wij, en die dus verzoening doet voor de zonde van zijn volk enzovoorts, en die bovendien op die grond ook beschouwd kan worden als overste herder en opziener uw zielen. Kortom, vaste spijs bestaat uit wat de Bijbel leert over de hemelse positie van de gemeente en wat de Bijbel leert over het tegenwoordige werk van Christus aan en in de gemeente en dus aan en in jou en mij. Dat is vaste spijs. En daarom irriteert het me altijd mateloos, al dat geneuzel over hoe wij het christelijk leven moeten inrichten enzovoorts. Met af en toe een bijbeltekst erbij die voor het doel gebruikt wordt. We hebben een hemelse positie, we hebben een hemelse wandel, we hebben een hemels burgerschap en erfenis, we zijn een hemels volk. En de Heer zou ons daarin leiden. En hij doet het door zijn woord, want al wat de Heer doet, doet hij door zijn woord. Daarom heet hij ook zo. Het woord. Christus zelf. Nou goed, dat is vaste spijs. Dat is waar Paulus mee rondliep, want hij zegt, het beheer daarvan is mij toevertrouwd. Dan ben ik nog een hoofdstuk verder, want dan ben ik ineens al in 1 Korinthe 4. De eerste vers, hè? Hij zegt, wij zijn uitdelers der verborgenheden Gods. Maar dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof in de Heer Jezus Christus en zijn verzoeningswerk, dat maakt niet deel uit van de verborgenheden Gods. Dat is gewoon openbaar. Dat is melk en dat is niet vaste spijs. En daar zit het probleem. In onze dagen is het net zo, en langzamerhand denk ik wel eens dat ik een klein beetje recht van spreken krijg op dat gebied. Je merkt het altijd aan de gelovigen. Er is een categorie, Godzijdank, die interesse heeft voor die hemelse dingen. Maar er is ook een categorie, die kan het geen bal schelen. Die willen alleen weten wat ze hier op aarde moeten. Willen een gezellig clubje hebben. En het liefst ook met een beetje reputatie naar buiten toe als het kan. Dat ze ook wat erkenning krijgen als kring of kerkgenootschap of club. Of hoe het maar heet mag enzovoort. En dan gaat het alleen om uiterlijke dingen. En als je praat over hemelse dingen, zeggen ze, ja, nou ja, dat zien we later wel. Het gaat om het hier en nu. Maar ons hier en nu is in de hemel. Zie? Nou ja, goed. Dat is het dilemma en dat kom je in alle Nieuwtestamentische brieven feitelijk tegen. Niet meteen het hemelse aspect, er wordt niet altijd expliciet genoemd. Maar wat wel altijd genoemd wordt, is de werking, het werk van Christus. En dat is binnen een hemelse, in een hemelse sfeer of context of hoe dat maar heten mag. En daar ligt het probleem, en ook in onze dagen is het nog zo, de verschillen die gemaakt worden, de scheuringen die er zijn, hebben of van doen gewoon met machtsstrijd. Dat is het meestal in de praktijk. En daarnaast heeft het van doen met de vraag hoeveel men bereid is uit het woord van God te accepteren. Nou goed, daar blijft het dan bij. En dat is dus een niveauverschil dikwijls. Niet maar naast elkaar, maar het is dikwijls ook een niveauverschil. In ieder geval, wat ik beleef, is nooit wat naast elkaar, omdat ik me daar niet mee bezig hou. Zo zonder meer niet, maar wat ik constateer is wel dat niveauverschil, ja. Men is gericht op het uitwendige of op het inwendige. En daar zijn natuurlijk gradaties in, maar dat is waar het over gaat. En de een vindt een zus'n boodschap mooi, en de ander vindt zo'n boodschap mooi. De een wil graag iets over het profetisch woord, over de toekomst. De ander wil graag iets over het verleden, dat is makkelijk, dat kan je niet meer veranderen. Iets over het verleden, liefst het ver verleden. Toch, interessant. Want, nou goed, het kan verder geen kwaad voor je persoonlijk leven, zal ik maar zeggen. Althans, daar lijkt het op. En dan zijn er ook nog die willen graag een praktische boodschap. En er zijn er ook nog die, als ze denken dat er een praktische boodschap gepredikt zou worden, dan komen ze niet. Zo zonder meer niet. Maken ze dan zelf wel uit, hebben ze een bijbeltekst erbij, enzovoorts. Nou, dat verschil krijg je dus. En ik denk dat dat hier een rol speelt. Je zal onder de Korintiërs ook heus, goed, het waren Korintiërs. En de naam Korintiërs alleen heeft een slechte reputatie. Hè? Zoals Harderwijker in het Nederlands, maar dat mag je niet hardop zeggen, maar dat is zo, hè. Als iemand uitgemaakt wordt voor Harderwijker, is niet best, hoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar er waren onder de Korintiërs ongetwijfeld ook van die lui van die filosofen. Er was trouwens een filosofenschool. Een beetje fatsoenlijke Griekse stad had dat. Niet zoveel als in Athene, maar in Korinthe was er ook een. Die zullen er ook geweest zijn, die wat hoog grepen met menselijke wijze. Dat waren de wetenschappers van die dagen, weet je wel. Er stond Durvor, zeg ik dan, hè. Er stond Durvor, kent u die of niet? Nee? Nou, laat maar zitten. Maar je zult ze ook gehad hebben, gewoon havenarbeiders. Waarmee ik niks lelijks wil zeggen van nog van de een, nog van de ander. Maar dat heette toch heus verschillende sociale klassen of lagen. Klassen kan nog, hè? Lagen mag niet meer, hè? Nou ja, goed, zoiets. Dus de een wil dit en de ander wil dat. En je krijgt vanzelf dat een bepaalde prediker, die past beter daarin. En de ander past beter daarin. En je hebt je schismata. Kortom, je hebt je kerkgenootschappen. Zo ontstaat zoiets. En hier in Korinthe ontstonden die dingen immers. Dus dat is de achtergrond van deze brief. En daarom begint de apostel meteen te praten over wijsheid van de wereld. Waarvan je denkt, hoezo Korinthiërs wijsheid? Nou, die zullen er ook geweest zijn, maar ze werden met wijsheid Gods geconfronteerd. En de vraag is of ze die beliefden. Of de wijzen die daar waren, er waren niet vele wijzen, maar toch, hè, ze waren er. Als ze die wijsheid van God accepteerden. En dan heb je nog een andere categorie die überhaupt niet geïnteresseerd was in wijsheid. En dan is weer de vraag, accepteren die de wijsheid van God? En de wijzen van de wereld die beschouwen het woord van God als een dwaasheid. Dan denk je, nou dan de onwijzen in Korinthe, misschien slikken die het dan, die dwaasheid. Maar dat gebeurde ook al niet. Het bleef gewoon steken. Sterker nog, maar dat staat in hoofdstuk 2. Zij bleven steken bij het kruis. En ze kwamen geen stap verder, om een eenvoudige reden. Ze wilden de consequenties er niet van aanvaarden. En soms denk ik dat dat in onze dagen ook nog zo is. Dat diegenen die roepen, laten we maar dicht bij het kruis blijven, of woorden van die strekking, dat ze dat roepen omdat ze dat kruis nog nooit echt hebben aanvaard. Want de aanvaarding van dat kruis van Christus, zoals het later in de brieven genoemd wordt, houdt in dat men accepteert dat men der zonde gestorven is, dat men der wet gestorven is en dat men der wereld gestorven is, want men is gestorven. Met Christus. En men heeft al zijn aardse rechten en ook plichten afgelegd. En dan is dat nog de negatieve boodschap. die niet aanvaard wordt. Daarna komt de positieve. De positieve komt daarna. Die ligt vast in de opstanding van Christus. Waarbij we vaststellen dat wij in Christus levend gemaakt zijn. En eerstelingen geworden zijn van de nieuwe scheppingen, van een nieuw verbond. Een deel uitmaken van een gemeente van eerstgeborenen. En wij worden om die reden geacht te wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, waardiglijk het evangelie en waardiglijk God en waardiglijk de Heer. En dat is positief, maar als men dat laatste niet wil, ja, hè? En daar komt veel voor helaas. Dan krijg je dus een bepaalde club, een bepaalde groepering, en die hebben heus wel hun eigen goeroe. Ja, ik probeer zoveel mogelijk afstand van te nemen, maar het is dat het tot u doordringt, hè, hoe die dingen zo komen. Al die discussie over wat of de Bijbel nou al of niet zus of zo leert, dat gaat gewoonlijk niet over de Bijbel en het komt niet voort uit belangstelling voor de Bijbel. Het komt voort uit de belangen die men zelf heeft. En men probeert de Bijbel aan eigen belangen ondergeschikt te maken, of men probeert excuses te vinden om zich niet te hoeven onderwerpen aan wat de schrift leert. En daarom trekt men wat de schrift leert in twijfel. En zolang er de discussie over bestaat, is er dus twijfel. En is men tot niets verplicht. Dat is het verhaal. En heel wat zogenaamde Bijbelstudie is van die aard. Dat wil zeggen volstrekt, maar dan ook volstrekt vrijblijvend. En het heeft ook tot doel vrijblijvend te zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar als het zeker is wat de Bijbel leert, ja, dan heb je de consequenties er maar van te aanvaarden. Maar heel wat dingen die omstreden zijn in het christendom, zijn in de Bijbel helemaal niet omstreden, absoluut niet, er is geen enkele reden voor, enzovoorts. Geen enkele reden tot discussie, behalve dan wanneer men een dubbele agenda heeft. Wat de Bijbel zelf leert, over het algemeen, is duidelijk genoeg. Maar men blieft het niet. En dat is het dilemma van Paulus in zijn relatie tot die Korintiërs. Dat zal hoofdstukken lang trouwens blijken. Men wil hem gewoon niet. Men wil zijn boodschap niet. Men kiest voor iemand anders die dan een eenvoudige boodschap predikt. Of althans in Korinthe predikte. En dat is dus kennelijk Apollos enerzijds. Ik hoop dat dat nu duidelijk is, want dat is het enige wat ik echt duidelijk wilde maken trouwens. En eventueel is het ook Kefas. Dat is Petrus. En daarvan moet ik zeggen dat Paulus de naam Petrus niet gebruikt. Hij gebruikt wel hetzelfde woord, rots, maar nu in het Aramees. Kefas. Zodat we niet meteen weten dat het over Petrus gaat. Uit pietijd is dat waarschijnlijk. En als hij weer bij hetzelfde rijtje komt in hoofdstuk 3, noemt hij Petrus überhaupt niet. Dan heeft hij het alleen over, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En daar blijft het dan bij. Laat hij Petrus buiten beschouwing. Maar kennelijk is Petrus ook in zo'n functie gedrukt. En waarschijnlijk hangt dat samen met de, laten we zeggen, wettisch-Joodse achtergrond, waar Petrus dan toch op zijn minst enige tijd nog wat moeite mee gehad heeft. Dat heb ik toch netjes gezegd, hoop ik. Anders krijg ik last met Petrus later. Dat moet ik niet hebben natuurlijk. Hè. Maar voorzichtig, hij had er wel wat moeite mee. Maar de Joden, ja, die staan daarvoor open. Zo iemand, zo'n prediker, die toch wat wettisch georiënteerd is, ja, die moet je vooral naar de Joden sturen. Ja. Die vindt daar wel gehoor, dat past wel in hun straatje. Zo werken die dingen, toch? Nou goed, ik probeer weer de draad op te nemen in 1 Korinthe 1. Waar Paulus niet meer wist wie die allemaal gedoopt had en wie niet. Maar in elk geval weinigen, blijkbaar. Want, zegt hij vers 17, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar daar moet je niet stoppen met lezen, want dan krijg je die vreemde interpretaties, zo van Paulus moest helemaal niet dopen. En daarna zegt men, nou ja, en de doop is ook niet voor ons. Hè. Dat verhaal kent u misschien ook niet, maar daar ga ik niet op in. Hij zegt niet, Christus heeft me niet gezonden om te dopen. Hij zegt, Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En als mensen het evangelie aanvaarden, dan worden ze gedoopt. Precies zoals Petrus op de Pinksterdag. De prediking is ook niet de doop. Het gaat niet om de doop. Het gaat om geloof in het evangelie. Dat elders, namelijk in Romeinen 1 vers 16 genoemd wordt. Het is kracht Gods tot zaligheid. En dat is wat de apostel zegt. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden. Het is geen filosofie. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises, dat is dus wel degelijk het evangelie. Het woord des kruises, de prediking van dat kruis, is wel voor degenen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die geloven is het kracht Gods. En ik lees meteen vers 24. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En daarmee zijn we nog niet klaar, want daarna krijgen wij, wij prediken de wijsheid Gods. Wij spreken de wijsheid Gods, dan ben ik ineens in 2 vers 7. Bestaande in verborgenheid die bedekt was, et cetera, et cetera. Denk niet dat het woord des kruises maar dwaasheid is. Het is geen dwaasheid, het is dwaasheid voor degenen die het niet willen accepteren. En misschien is het zo dat ze dwaasheid vinden omdat ze menselijke normen aanleggen. Menselijke normen gaan altijd over het leven en hoe het leven ontwikkeld kan worden of zou moeten worden. Wellicht in de prediking van het evangelie is het tegenovergestelde. Prediking van Christus en daarmee het kruis van Christus en dus het evangelie predikt dat God een einde gemaakt heeft aan dat leven en dat het in ieder geval voor God niet meer telt. Dat is kruisiging. Eén is voor allen gestorven, waar staat het? En dus zijn allen gestorven, waar staat het? Ook in Korinthe. Tweede Korinthebrief hoofdstuk 5. Ook Korinthe, want daar gaat het maar steeds over, hè? Men wil niet accepteren dat men de wereld de zonde en der wet gestorven is. Dat beschouwt men als dwaasheid, maar dat is de kracht Gods. Zo goed als de wereld de dwaasheid acht dat Jezus van Nazareth, zo hij al geleefd heeft, en voor zover men zijn bestaan in het verleden niet kan ontkennen, men vindt het dwaasheid dat hij gedaan heeft wat hij deed en zo aan het kruis terecht kwam. Men vindt het slemielig. Men vindt hem een loser. Hij had wel mooie idealen, men zegt nooit welke dat dan zijn. Maar goed. Maar hij heeft het verkeerd aangepakt en dat soort dingen meer. Maar die weg naar beneden bracht hem omhoog. Dat staat letterlijk in twee zinnen in Filippenzen 2. Hè? Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Zo dwaas was het niet. Alleen ziet er voor de wereld dwaas uit. En de wereld kijkt niet verder dan tot aan de dood. En dan is het afgelopen. Dan is het over. Men heeft er dus problemen mee. En Paulus zegt, Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, Romeinen 1 vers 16. En hier het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, want het is niet een filosofie, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Maar er zit dus toch een filosofie achter. Maar het is gewoon prediking van deze historische gebeurtenissen, dat de Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En ook zonder filosofie, zonder enige wijsheid daarbij, is het gewoon een historisch feit. Wij noemen dat een heilsfeit. Maar ik noem het liever gewoon een historisch feit. Want ja, je weet nooit wat iemand nou weer onder heil zal verstaan. Hè? Het is een historisch feit. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. En over die wijsheid gaat het tot en met hoofdstuk 2, vers 16. Dus ik ga daar nou niet verder op in. De apostel ligt het zelf toe. En neemt er de tijd voor. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Dat wil zeggen, verijdelen wil zeggen dat het daarmee leeg gemaakt wordt. Dat wil zeggen zinloos, inhoudsloos. Het gaat om die inhoud ervan natuurlijk. En de inhoud daarvan is dat wij gestorven zijn. Vers 18. Want het woord des kruises is wel voor degenen die verloren gaan. Dat zijn dus degenen die niet geloven. Dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, dat zijn dus de gelovigen, is het kracht Gods, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. In mijn Bijbel staat er ook een verwijzing onder naar Romeinen 1 vers 16 en die heb ik dus nu al een paar keer geciteerd. Zaligheid komt niet tot stand door wijsheid en zeker niet door de wijsheid van de mens. Hoewel die wijsheid van de mens hoog in ere werd gehouden in die dagen en in onze dagen nog steeds. Al is die wel wat gedevalueerd in het algemeen. Maar niettemin, filosofie is nog steeds de hoogste menselijke wijsheid, dat weet u toch, hè? En onze moderne filosofie is voortgekomen weer uit die oudere filosofie. Die verandert onderweg wat, maar het komt toch altijd op hetzelfde neer. Het houdt dezelfde doelstellingen, dezelfde inhoud, enzovoorts. Men probeert antwoord te geven op levensvragen buiten het bestaan en dus ook buiten het werk van God om en dus ook buiten het woord van God om. En dan heet het woord van God heet dan dus dwaasheid. Maar de apostel zegt, het woord dat mag dan voor de ongelovige dwaasheid zijn, voor de wereld. Het neemt niet weg dat dat in overeenstemming is met wat het Oude Testament daarover leert. Vers 19, want er is geschreven, de verwijzing schijnt te zijn naar Jesaja 29 vers 14, maar dat staat er in uw Bijbel waarschijnlijk ook gewoon zo bij. Er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Dat wil zeggen, de Heer zal in zijn werk de zinloosheid, de dwaasheid van de menselijke wijsheid demonstreren. Kortom, de wijzen deze wereld heeft hij voor schut gezet. Is dat een nette term? Kan nog net geloof ik, hè? Precies. En dan wordt de wijze ook opgeroepen. Er zijn trouwens meerdere schriftplaatsen hoor, waarover die wijsheid gesproken wordt en waar gezegd wordt dat hij niks voorstelt. Een andere verwijstekst in mijn Bijbel is Job 5 vers 12. Ik heb hem niet eens opgezocht, maar u weet wat ik over het boek Job altijd zeg of niet? In drie zinnen dan. Het boek Job houdt zich bezig met de wijsheid van de mens, met verschillende soorten filosofie. Gepersonificeerd in de drie vrienden van Job, die zo hun eigen filosofie erop nahouden en verschillende antwoorden geven op de vraag hoe het zo kwam dat het Job zo slecht ging, enzovoorts. Hè. Het is heel ingewikkeld, daarom krijgen we er altijd vragen over. Het zijn heel ingewikkelde redeneringen, enzovoorts. Ook de vertalers hebben daar trouwens problemen mee gehad en dus heeft ook de vertaling daaronder geleden. Men kon het allemaal niet zo volgen. En ik grijns er altijd over, want wat ons gedemonstreerd wordt, is nou juist dat al die filosofie je nergens brengt. De vraag naar hoe dat zo kwam met Job, die wordt heel eenvoudig beantwoord. Het stond al in hoofdstuk 1, heel laconiek. Zo laconiek dat men dat ook als dwaasheid beschouwt. U weet wel, de zonen gods kwamen eens bij elkaar en weet je wel. Toen kwamen ze te praten over Job. Toen zeiden ze, ja, Job, ja, die is wel echt gelovig, maar dat komt omdat het hem voor de wind gaat. Wacht maar tot het hem slecht gaat. En toen zei de Heer, nou, ga je gang. Zie maar. En dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, de oorzaak daarvan is gelegen in hemelse dingen. En heeft in de eerste plaats van doen met de strijd die er nou helemaal is tussen God en Satan. Van mijn part het goede en het kwade, maar dan met hoofdletters graag. tussen God en Satan. Daar kwam het vandaan. En het heeft niks te maken met of men wijs genoeg is om zijn leven in te richten enzovoorts. Het heeft niks te maken met oorzaak en gevolg hierop. Ah, dit komt ergens anders vandaan. En zo stonden die vrienden, die staan, als je het verhaal helemaal leest, in Job, die drie vrienden staan aan het eind van het verhaal ook inderdaad verschut. Ze hadden het mis. Hun wijsheid bleek geen wijsheid te zijn. Het was wel interessant en je moet van goede huizen komen om het verhaal te kunnen volgen, hun uiteenzetting. Het is een intellectuele uitdaging om zo te zeggen, maar je hebt er gewoon niks aan, want het leidt tot niks. Het is net zoiets als puzzels oplossen en zo. Daar heb je ook allemaal niks aan. Het is tijdverdrijf. Het is heel interessant. Je kunt er trots op zijn dat het je gelukt is, eventueel. Of althans dat je denkt dat het gelukt is. Dat is voldoende, trouwens. Maar dat brengt je nergens. En dat is met filosofie ook zo. Het is een uitdaging voor de mens. De mens stelt er een eer in. Hij denkt, dus bestaat hij. En om zijn bestaan inhoud te geven, gaat hij weer denken. Is ongeveer het idee. En dat brengt hem nergens. Zijn leven verandert er niet van. De wereld verandert er niet van. Enzovoorts. De Heer zou de wijsheid der wijzen doen vergaan. En verstand de verstandigen zou hij teniet maken. Dat is wat in het Oude Testament werd aangekondigd. En wat volgens Paulus gerealiseerd is geworden. In het evangelie. In de dood en opstanding van Christus. En de prediking daarvan. En dus daagt hij ze uit. Hij zegt, waar is dan de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Deze wereld mag voor mij ook, dat maakt me nou niet uit. Maar waar zijn die jongens dan? Nou, die zijn nergens. En ik hoop dat u merkt dat beide soorten uitspraken idiomatisch zijn. Zo doe je dat. Hè? Waar is de wijze? Niet omdat je niet weet waar die is, maar dat betekent gewoon... Nou, kom eens mij voor de dag. Maak er eens wat van. Demonstreer het eens dan. Wat brengt het je? Waar blijf je nu, zeggen we dan in het Nederlands? Waar blijf je nu met je mooie verhalen? Nou, die jongens waren nergens. Heet zoiets in het Nederlands, hè? Dat lijkt me de beste formulering. Het zijn retorische vragen bovendien. En ze houden in, ze zijn nergens. En nog een retorische vraag. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Ik heb zojuist volmondig ja daarop gezegd. En dat geloof ik ook inderdaad. Die wijsheid van de mens brengt je helemaal nergens. Waar het om gaat is wat God ons geopenbaard heeft. En dat is wijsheid Gods. Dwaasheid voor de wereld, maar ik hou ook bij deze wijsheid. Er wordt trouwens ook nog in ditzelfde hoofdstuk gezegd dat Christus ons geworden is wijsheid van God. En in Colossense schrijft de apostel dat in Christus al de schatten der wijsheid verborgen zijn. Wat moet je dan nog met die wijsheid, die filosofie van de wereld? Niks toch? Het dient tot niks. En dan verder. Want na de maal, daar heb ik geen goed ander Nederlands woord voor. Na de maal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Je kunt na de maal opvatten als omdat, maar omdat is statisch. Na de maal wil zeggen dat er een tijd aan vooraf ging. Een proces heeft plaatsgevonden en het heeft tot niks geleid. Na de maal de wereld, want ik sla even die paar woorden tussen die komma's over. Dan zie je waar komma's voor zijn. Want na de maal de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Hier is in ieder geval 4000 jaar menselijke geschiedenis gepasseerd. Met menselijke wijsheid uiteraard. Die was er. Uitgebreid, we worden ermee geconfronteerd in de dagen, in het boek Job in elk geval. En in Handelingen ook, want daar worden we geconfronteerd met de filosofie van die dagen in Athene. Waardoor onze westerse filosofie nog steeds zwaar beïnvloed is. Hè? Maar goed, maar die is er al die eeuwen geweest. En wat heeft het de mens gebracht? Ze zijn daardoor niet gekomen tot kennis van God. Stiekem denk ik dan, zouden ze daarmee gekomen zijn tot kennis van de mens? Dan misschien? Maar als je mij vraagt, zeg ik, nee, ook niet. Net zo min. Kennis waarvan dan wel? En daar weet ik ook geen antwoord op. Net zo min. En als het wel zo was, als het hen kennis gebracht had, waarom hebben we die dan vandaag niet? En waarom moeten al die jongens vandaag, die filosofen en wat er uit voortkomt, nog steeds uitvinden hoe dat dan moet? Hoe kan het dat vandaag nog steeds boeken worden uitgegeven over hoe je moet leven, hoe het leven moet ingericht worden, hoe een maatschappij moet ingericht worden? 6000 jaar menselijke geschiedenis moet toch duidelijk genoeg zijn? Moet toch tot een conclusie geleid hebben? En het is niet zo. En dus blijft men zoeken. Nou, meer zeg ik er liever niet over, dan ga ik namen noemen. En dat kan ik beter niet doen, maar ik vind dat heel erg, zulke dingen. Dat ook christenen dat nog doen. Hè? Als je tegenwoordig theologie gaat studeren, dan krijg je filosofie. Onder die naam. En daarna vind ik dat wat voor theologie door moet gaan, ook filosofie is, overigens. Maar die mag u vergeten. Ik bedoel, maar dat is mijn persoonlijke opvatting daaromtrent. Maar filosofie en oude talen, dat moet wel. Want zonder die oude talen kun je die oude filosofen niet lezen. Hè? Dus je moet een beetje Grieks en Latijn kunnen verstouwen, heet dat. Hè? Nou goed. Maar de wereld is niet gekomen tot kennis van God door de wijsheid. Zeg maar door de filosofie. En dat was ook de bedoeling, dat wil zeggen, God heeft dat laten gebeuren en heeft daarmee zijn punt gemaakt. En dat is de betekenis van de uitdrukking die ik oversloeg, in de wijsheid Gods. Zie? God heeft het laten gebeuren, heeft gedemonstreerd waar de mens terecht komt. Voor datzelfde doel trouwens, heeft hij in de tijd aan Israël de wet gegeven om te demonstreren dat dat ook niet werkt. En die heeft de mens de gelegenheid gegeven om te studeren, zijn gedachten te ontwikkelen, generaties lang, zodat men op vorige generaties kon voortbouwen, om zo te zeggen. Men is niet gekomen tot kennis van God, en onder de wet ook niet, want onder de wet komt men hooguit tot kennis van zonde. Zegt de Bijbel. Dat is ook niet mijn interpretatie. Er staat er gewoon zwart op wit. Kortom, na de maal in de wijsheid Gods. De wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Zo heeft het Gode behaagd. Let op de toon waarop dit hier geschreven wordt. Zo heeft het Gode behaagd. Plechtig, maar ook enigszins ironisch als u mij vraagt. Zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken degene die geloven. Want een mens wordt alleen zalig niet door wijsheid, maar door geloof in de prediking van het woord van God. Door geloof, maar geloof, hoe zullen zij geloven zonder die een predikt? Weet u wel, Romeinen hoofdstuk 10. Dus men wordt zalig door geloof in de prediking van dat woord van God. Daarvoor hoeft men niet lang naar school, daarvoor hoeft men niet naar zo'n filosofenschool in Korinthe, het zij in Athene of iets dergelijks. Simpel genoeg. Men stelt zijn vertrouwen op God en zijn woord. En dus in de praktijk in de Heer Jezus Christus, en wat specifieker in zijn dood en opstanding, maar bij dood zijn de Korintiërs al blijven steken, zoals uit het volgende dan blijkt. En ik bedoel niet meteen het volgende vers, maar de rest van deze brief. En de volgende brief overigens. Zie. Maar zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken. Ik geloof dat er staat tekenen. Als ik me goed herinner in de meervoud. Ja. Overmiddels de Joden tekenen begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Als je nou vraagt naar het verschil tussen Jood en Griek, dan kunt u natuurlijk zeggen dat is de besnijdenis, maar vooruit. Maar het verschil tussen Jood en Griek is dat de Grieken, dat zijn die jongens die nadenken naar het schijnt. En de Joden zijn de jongens die niet nadenken. Nee, dat is generaliseren. Niemand, geen enkele Jood hoeft zich er iets voor aan te trekken. Geen enkele Griek ook niet trouwens. Maar de Grieken, dat zijn die jongens met hun Griekse filosofie, weet je wel. Een wereldbeschouwing die ze ook wijd geëxporteerd hebben over heel de wereld, als het er nou helemaal over gaat. Al eeuwen voor de dagen van Paulus, om zo te zeggen. Maar de Joden zijn filosofen, maar de Grieken, of de Grieken zijn filosofen, maar de Joden niet. Die hebben wel zo'n naam bij ons tegenwoordig, maar in de Bijbel helemaal niet. Hè? De Joden die houden zich bezig niet met filosofie, maar met uitwendige dingen. Met wat je doet, alleen maar. Bezig zijn ergens mee. En vandaar de rituelen van de wet en eventueel tekenen. Ze wilden tekenen zien. Van oudsher vind je dat in de Bijbel. Hè? Ze wilden tekenen zien. Niet dat het iets helpt. Maar ja, datzelfde geldt voor de wijsheid van de Grieken. Ik persoonlijk heb dan wat, toch wat meer op met de Grieken, maar dat is persoonlijke smaak, dan met de Joden. Ik heb liever wijsheid, vertel me dan maar een goed verhaal. Leg me dan maar uit hoe het in elkaar steekt en waarom het zo is en waarom je dat denkt enzovoort. Maar dat brengt je nergens. Maar de tekenen gedaan aan Israël in het algemeen en in deze dagen van de Heer Jezus en de apostelen in het bijzonder, die tekenen hebben hen ook nergens gebracht. Als je het allemaal leest, dan is het nauwelijks meer dan een kermisattractie. Toch? Het deed tekenen. Ze waren er van onder de indruk. Nou, zo wat. Knappe tekenen. En als iemand wat begon te prediken, dan vroegen de Joden meteen, wat teken doet gij? Ze wilden tekenen hebben. Die woorden kon ze niks schelen. Ze wilden tekenen zien. Het hoorde erbij. En dat was ook zo. Het hoorde er ook bij. Want van oudsher kregen de profeten heel dikwijls opdracht tot bepaalde, het doen van bepaalde tekenen. Al of niet wonderen, want sommige tekenen zijn niet eens wonderen, hè. Maar alle wonderen zijn wel degelijk tekenen. Maar het is aan hen voorbij gegaan en dat is zelfs tot in onze dagen nog zo, hè. Nee, dat meen ik. Ook in onze dagen wil men wel wonderen zien, nog steeds. Maar dat die wonderen eventueel tekenen ergens van zijn, dat wil men niet zien. Ook al gebruikt men de term tekenen, men is vergeten wat de term betekent. Hè? Het zijn illustraties van het werk Gods. Maar ze zagen alleen het plaatje, maar dat er iets achter stak, dat is nooit doorgedrongen. Toch? Nou ja. De tekenen brachten hen ergens. En tot in onze dagen is het zo dat men ook de tekenen die men in de Bijbel leest niet begrijpt. En zich afvraagt hoe de Heer het deed en of hij dat eigenlijk wel deed. En tamelijk recente theologie is die waarbij al die tekenen dus weggeredeneerd worden. Onder het motto ontmythologisering van de Bijbel enzovoorts. Zo van het zijn alleen maar sprookjes, verhaaltjes met een betekenis. Maar welke dan de betekenis is, ja, dat is dan toch weer weg. Zeg maar, het is symboliek, maar waarvan dan? Dat komt niemand je ooit vertellen. Toch? Het is oppervlakkigheid. En vergis u niet, religie is oppervlakkigheid. Filosofie niet, maar filosofie mist de clue. Is missing the point. Dat wil zeggen, het komt nergens terecht. Omdat het bepaalde zaken die reëel zijn, bewust buiten beschouwing laat. Filosofie houdt zich niet bezig met onzienlijke dingen. Nou, raakt er soms wel aan, maar daar blijft het dan ook bij. Omdat men er niet meer van weet. En ook niet weten kan. Want filosofie voorziet daar niet in. Wat de mens nodig heeft, is dat woord van God. God die zich aan de mens openbaart. En God demonstreert zijn woord en zijn autoriteit met eventueel wonderen die tegelijkertijd illustraties zijn van het werk dat hij doet, dan wel zal doen en soms ook van wat hij gedaan heeft overigens. Hè? Want het is niet tijdgebonden. Maar de Joden begeren tekenen, de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken Christus. Paulus en Sosthenes de broeder uit vers 1 natuurlijk. Hè? Wij prediken Christus, de gekruisigde, voor alle duidelijkheid. En de volgende zin is, de Joden wel een ergernis, maar als hij er niet gestaan had, was ik er nu zelf opgekomen. Want dat is het punt, hè? De Christus is de gekruisigde. Dat is wat de Joden dus absoluut buiten beschouwing laten. Die, zoals gezegd, die kennen niet, ondanks het Oude Testament, zij kennen niet de Messias die eerst zou lijden en alzo zijn heerlijkheid zou binnengaan, met woorden uit 1 Petrus 1. Dus wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden, een ergernis, een struikelblok dus. U weet wel, voor de Joden is dat de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling, en dat woord is het ergernis. Want dat betekent gewoon struikelen. Wij prediken de Christus, de gekruisigde, de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Omdat de dood nou eenmaal geen functie kan vervullen in dit leven. Het is de beëindiging daarvan en daarom kan per definitie niet wat goed zijn. Dus dat is dwaasheid. Maar Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en ergernis, voor de Grieken dwaasheid, omdat het helemaal geen, steekt geen filosofie achter. Maar hun die geroepen zijn, dat wil zeggen de gelovigen. Nee, ik bedoel dit, als je niet gelovig bent, ben je ook niet geroepen. Je moet eerst tot geloof komen, dan ben je geroepen. En uitverkoren. En als je niet tot geloof komt, ja, dan krijg je geen deel aan die uitverkiezing. Je kunt er deel aan krijgen, maar je moet dan wel tot geloof komen. Hè? U weet hoe het is, hè? Het is moeilijk om in twee zinnen de hele leer van uitverkiezing te bespreken. Maar wat de Bijbel ervan zegt is dit. Dat wij die geloven zijn in Christus. En dat wij die geloven kan ik nog weglaten. Wij zijn in Christus uitverkoren. Dat is zo omdat God Christus heeft uitverkoren en als wij aan hem deel krijgen, dan zijn wij in hem en hebben wij dus deel aan zijn uitverkiezing. Sterker nog, ik citeerde uit Efeze 1 vers 4 geloof ik, maar het vers daarvoor zegt dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en dus in hem inderdaad zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, maar ook in hem begenadigd zijn en in hem gerechtvaardigd, maar in hem zijn wij ook een erfdeel geworden en in hem zullen we ook een erfdeel ontvangen in de toekomst en dat soort dingen meer. Al onze zegeningen als gelovigen zijn die van Christus. Maar als je geen deel hebt aan Christus, heb je aan die zegeningen geen deel. En dus niet aan zijn uitverkiezing. En ook niet aan zijn heerlijkheid. Ook niet aan zijn eeuwig leven, om maar eens iets eenvoudigs te noemen. Moeilijker is dat niet, hoor. Uitverkiezing betreft niet de ongelovige mens. Uitverkiezing is iets wat je voorgehouden wordt. Je kunt er deel aan krijgen. Maar daarom moet je komen tot geloof. En dus is het evangelie, en niet de uitverkiezing, is het evangelie kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarom wordt het evangelie gepredikt met vrijmoedigheid aan alle mensen alom. Ik heb een paar teksten tegelijk geciteerd, maar neem je van mij aan, dat staat echt gewoon zo zwart op wit in de Bijbel. Het evangelie wordt gepredikt met vrijmoedigheid aan alle mensen alom. Dat is trouwens ook Handelingen 17, Athene, de stad van de filosofen. Ja, goed. Maar hun die geroepen zijn, vers 24, zowel Joden als Grieken, want het heeft er niks mee te maken of men Jood of Griek is. Joden als Grieken. Hun die geroepen zijn, prediken wij Christus, de kracht Gods en daarmee ook de wijsheid Gods. Zie? En let op, die wordt gepredikt aan degene die geroepen zijn. Dat wil zeggen, er is sprake van een prediking niet maar aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Die begrijpt u. Daar is weinig aan uit te leggen. Dat is in onze dagen ook zo. De meeste christelijke prediking is voor eigen parochie, heet zoiets. Hè. Is aan gelovigen uiteraard. Is het dan een boodschap voor gelovigen? Ja, maar die boodschap is niet dat men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat wordt men geacht reeds gedaan te hebben. Maar er komt een vervolg op uiteraard. En daar hadden we het daar straks over. Dat is ook wat die scheuringen bepaalt. Hè? Hoe ver gaat dat? Of gaat dat linksaf, of gaat dat rechtsaf, of gaat dat rechtdoor, of gaat het omhoog? En hoe ver dan wel? In de verschillende richtingen. En daar gaat het, daarom heet het ook, hè, verschillende richtingen. Heet het toch? Ja. Nou goed, dat is waar het uiteindelijk om gaat. En dat is Paulus' frustratie. Dat hij die boodschap van die wijsheid Gods, de prediking van Christus, in de praktijk niet kwijt kan. Want vergis u niet, de prediking van Christus is in essentie dat de gekruisigde. Maar dat is niet de prediking van Christus. Dat de gekruisigde is opgestaan, uitermate verhoogd is geworden, gekroond is geworden met eer en heerlijkheid, en meer specifiek in verband met de tegenwoordige tijd en het tegenwoordige werk Gods. Hij is geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek ten behoeve van zijn volk. Of nog anders, hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Dat is Efeze 1, de laatste verse. En dat is wat wij als gelovigen inderdaad moeten leren. We hebben niet maar vergeving van zonde ontvangen, en daarmee een soort levensverzekering of zo voor de toekomst. Wij zijn getrokken uit de tegenwoordige wereld. We zijn apart gezet, geheiligd in Christus Jezus, geplaatst buiten de legerplaats, omdat we in die positie de gerechtigheid zouden dienen. Dat wil zeggen, de Heer zouden dienen. In heel ons leven. Maar de Korintiërs waren dat niet van plan. En dat blijkt zeker uit de volgende hoofdstukken. En dat is geen filosofie, dat is gaat er buitenom, daarom heet het dwaasheid. Maar het is dan toch het dwaze Gods dat in de praktijk, vers 25, wijzer is dan de mensen. En dit zwakke Gods is sterker dan de mensen uiteraard. Want waar het over gaat is dat die kracht Gods in het zwakke van de mens juist volbracht zou worden. En God heeft er belang bij om te demonstreren dat al dat menselijk gedoe nergens toe leidt. Ik bedoel, het leidt nergens toe, maar hij heeft er belang bij dat dat ook voor iedereen een duidelijke zaak is. En daarom kunnen we dat maar beter zo snel mogelijk accepteren. Dan hebben we daarmee afgerekend om ons vervolgens te stellen onder de prediking van Christus. En dus onder de prediking van het woord Gods, opdat dat woord van God en niet dat van mensen zijn uitwerking zou hebben in onze levens. En daarover hebben wij dus volgende keer weer verder. We zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe God en Vader, dat wij niet zijn overgeleverd aan de ijdelheid van de menselijke wijsheid, maar dat wij ons mochten stellen onder de volheid van uw woord. Dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we danken u daarom ook dat we ons met dat woord mogen vullen, opdat dat woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen en daar ook vrucht zou dragen. Wij danken u daarom dat wij onze lichamen, onze leden mogen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Opdat we niet langer de wil des vleeses zouden volbrengen, maar uw wil. En zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We danken u dat wij mogen leren verstaan dat wij gestorven zijn voor de wereld, de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet. En dat we geplaatst zijn onder de heerschappij van uw goedgunstigheid. We mogen leven uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en waarmee u ons ook een loopbaan hebt voorgesteld en ons een positie hebt gegeven in die ene algemene christelijke kerk. Wij danken u dat we daarin en daaruit mogen leven. Dat het de basis is van ons leven van elke dag en dat we onze hoop mogen stellen op de verschijning van uw heerlijkheid. Wij danken u dat deze dingen zwart op wit voor ons staan. En dat u ons dat woord hebt nagelaten, zodat we dat, wanneer wij het maar willen, kunnen openen en tot ons kunnen nemen, opdat we ons daarmee zouden voeden en daarmee zouden opwassen in kennis, in genade en in geloof. En daarom vragen we u ook, Vader, of u dat werk aan ons wilt doen. Of u dat woord in onze harten wilt planten, opdat het ook onze zielen, onze wandel zou zalig maken, dus een uitwerking zou hebben in onze leven, zodanig dat wij zouden veranderd worden naar uw beeld. Want daartoe toch hebt u ons geroepen. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.